Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 29 december hoopt in de morgendienst dominee D. J. W. Kok uit Stolwijk voor te gaan en in de avonddienst dominee J. Lohuis uit Scherpenisse. Aanstaande woensdag, eerste kerstdag, hoop in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan en s'avonds dominee M. Goudriaan uit Ede. Op tweede kerstdag hoopt om 9:30 dominee Trampen opnieuw voor te gaan. Morgenavond, 23 december, hopen met elkaar de HGVV kerstviering te vieren. Iedereen heel hartelijk welkom. De aanvang is 19 uur. De basisschoolkinderen worden vanaf 18:45 in de oude school verwacht. Meer informatie over de viering vindt u in de laatst verschenen kerkbode. De collecte voor vandaag, de eerste is bestemd voor de diaconie, de baten van de stichting Woord en Daad. De tweede collecte en de derde zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zijn en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, gelofte, dag bij dag. Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 65. We zingen nu het eerste en tweede vers. En zodra ik naar de geloofsbeleider en zingen van dezelfde psalm het derde vers. Psalm 65, nu vers 1 en vers 2 en zodra ik vers 3. de kerk van alle eeuwen belijden wij ons geloof. We doen dat met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis en spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen wij samen bidden. Genadig en groot God, wij naderen voor uw aangezicht. U die heerlijk en verheven bent. En wij die klein zijn, nietig, zondig. Geef dat wij dat niet over het hoofd zien als we tot u naderen. Dat wij het niet waard zijn om u aan te roepen. En dat dat van ons uit ook onmogelijk is. Maar dat dat kan en mag. Vanwege hem, uw Zoon Jezus Christus, die gekomen is. Door hem en door zijn werk is er toegang tot u. En tot de troon van uw genade. En doordring ons ervan. Hoe groot het wonder is dat hij uw eigen Zoon mens werd. Dan worden we stil. En dan zullen we in stilte overdenken wie wij zijn in onze afkerigheid tegenover u. Dat wij zonde op zonde stapelen en schuld op schuld. Dat juist op die momenten dat wij denken het wel te kunnen en te redden, wij u onrecht aandoen. Omdat we dan voorbij leven aan de kloof die er is tussen u en ons. Dat wij niet tot u kunnen opklimmen. Maar dat u in uw Zoon Jezus Christus naar ons afdaalt. En dan kan het toch ook niet anders. Als u ons doordringt van de werkelijkheid van ons bestaan, dan kunnen we toch ook niet om de boodschap van het heil heen. En daarom bidden we om het krachtige werk van uw geest. Zodat we zien wie hij is. zaligmaker van zondaren. Ik kan ons leren leven van zijn genade, van de kracht van zijn liefde. Dan zullen we toch ook moeten beseffen dat we hem dag aan dag nodig hebben. Dat ook op de weg van het geloof, de weg van de levensheiliging, het niets uit ons is. Dat we ons dat ook niet aan moeten meten. Maar dat het van zijn kant moet komen. Dat in hem ook daarin ligt wat wij nodig hebben. En zo bidden wij, werkt u. Door uw woord. Ook vanavond als wij dat opslaan. Deze laatste adventsdienst. Dat we werkelijk verwachting zullen hebben van hem, Jezus Christus. Werkelijk zullen uitzien naar de herdenking van zijn komst, maar ook uitzien naar zijn wederkomst. En geef dat we er niet omheen leven. Dat we alleen, zonder verschrikken, voor hem kunnen bestaan en verschijnen, als het onze op hem aankwam. We kunnen ons zo meelaten nemen in de sleur van de tijd, de sfeer van het moment, dat de diepgang van dit gebeuren aan ons voorbij gaat. En daarom des te meer bidden we het. En des te intenser. Heilige Geest, kom. En laat uw woord landen. Als die waarschuwing nodig is. Omdat uw woord altijd nog aanhoren, maar het laten van wat het is. En als die aansporing nodig is. Omdat we zo gemakkelijk verslappen en vertragen. Maar ook als die bemoediging nodig is, die ondersteuning. Heere, geef dat die dan ook vanuit de verkondiging zijn werk zal doen. En dan kan het niet anders, dan hebt u een boodschap voor ieder van ons. En laat die boodschap niet voor niets verkondigd worden. Ik bid en schenk u zegen aan ieder die een taak heeft in deze dienst, als het gaat om de organist, om de koster, als het gaat om het uitzenden van de dienst, bidden voor hen die op afstand met ons verbonden zijn, in de omstandigheden van het leven, die hen thuis houden, bidden zegen uw dienaar. Geeft u kracht in het verkondigen. Doe ook daarin zien dat u erbij bent, dat u leidt en dat u zegent. Niet om wie wij zijn, maar om wie u bent. God van alle genade, hoort u ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift en we doen dat in het Lucas-evangelie, Lucas 1. We lezen vers 5 tot en met 25. Lucas 1, vers 5 tot en met 25. Lucas 1 vanaf vers 5 en dan luidt het woord van God aldus. In de dagen van Herodes, koning van Judea, was een zeker priester met naam Zacharias van de dagorde van Abia en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijnde dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten bidden ter ure der reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zei tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen om de Heere te bereiden, toegerust volk. En Zacharias zei tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem, ik ben Gabriël die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtend op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggend, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de verkondiging vindt u in Lucas 1. En dan met name vers 24 en vers 25. En daar lezen we dan. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden. Zeggend, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Zingend uitzien, dat is het thema boven de verkondiging vanavond. Zingend uitzien. 3 aandachtspunten. Allereerst spreekt onze tekst van stil verlangen. Ten tweede van heilzame afzondering. En ten derde van blijde verwachting. Zingend uitzien. Allereerst dus stil verlangen. Ten tweede heilzame afzondering. En dan ten derde blijde verwachting. Wij gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 62 vers 1, 4 en 5. Psalm 62 zingt van stilte. Mijn ziel is immers stil tot God. Voor hem wacht ik een heilrijk lot. En het 4e vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. En ook het 5e vers. In God is al mijn heil, mijn eer. Het 1e, het 4e en het 5e vers van Psalm 62. Gemeente, staat u ook wel eens vroeg op? Hebt u ze vast wel eens gehoord? Die vogels die vroeg in de morgen beginnen te zingen. Al voor de morgenschemering uit. Zacht. Nog wat getemperd door de bladeren van de bomen. Maar als het licht doorbreekt, als het duisternis wijkt, dan krijgt die enkele vogel die al zo vroeg begon te zingen, bijval van een koor vogels. Dan is het gezang niet van de lucht. Dan is het niet meer tegen te houden door niets en door niemand. En dat maakt dat die enkele vogel die aan het begin zong zo vergeten is. Nou, Elisabeth, hier in onze tekst zou je zo'n vroege zanger kunnen noemen. Nog voordat naar ons idee de adventstijd is aangebroken, zingt zij haar lied. Een adventslied. Zo vroeg dat we haar zomaar over het hoofd zouden kunnen zien. De woorden van haar lied die dreigen verloren te gaan in dat wat er nog meer gebeurt hier in deze geschiedenis. Maar toch, als je heel goed oplet, dan zie je dat zij de eerste is die zingt, die een adventslied zingt. Alzo heeft de Heere mij gedaan in de dagen in welke hij omgezien heeft naar mij om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Als wij de levensgeschiedenis van Elisabeth nagaan, dan is het niet zo vreemd dat de lust tot zingen haar is vergaan. Stil is ze haar weggegaan, haar leven lang. Met in haar hart een groot verdriet. Vrouwen die net als Elisabeth weten wat het betekent om kinderloos te zijn, die kunnen het begrijpen. Onvervuld verlangen, een werkeloos moederinstinct. Wat een vragen kan dat niet oproepen, toch? Vragen die je ook niet beantwoord krijgt. En als iemand dat probeert, dan blijkt die andere je soms ook helemaal niet te begrijpen. Elisabeth hier, die hield er een bijnaam aan over. De onvruchtbare. Nou, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Ze nagewezen werd als een vrouw die haar man geen kinderen kon geven. En in die tijd werd het als een straf van de Heere gezien. Dat was toch wel het ergste wat een getrouwde vrouw mee kon maken. Als je de kinderzegen werd onthouden. En waarom dat nou uitgerekend deze twee mensen overkwam? Niemand wist het. Mensen over wie Lucas zegt dat zij rechtvaardig voor God waren, onberispelijk volgens alle geboden en instellingen van de Heere. Zacharias en Elisabeth die zijn met hart en ziel betrokken geweest op de dingen van God en van zijn koninkrijk. Twee mensen die leefden vanuit de belofte van God, verwachters van de vertroosting van Israël, hunkerend naar het moment dat God zijn belofte zou vervullen. Maar het lijkt een vruchteloos verlangen te zijn. Want hoe lang was het al geleden dat God zijn belofte had gegeven? En hoe lang was het alweer niet geleden dat de laatste profeet geprofeteerd had van de Messias die komen zou? Zo lang. Want ik weet niet hoeveel mensen in Israël die profetie al lang niet meer serieus namen. Of, dat gebeurde ook, ze vulden die profetie in naar hun eigen verlangens en ideeën. En wat bedoeld werd in die profetie, dat vervaagde. En toch weerhoudt dat deze twee mensen er niet van de vertroosting van Israël te verwachten. Er zullen mensen zijn geweest die het helemaal niet begrepen. En die hebben misschien wel tegen elkaar gezegd. Wat heb je daar nou aan? Die mensen die worden ouder en ouder en het leven gaat maar door. En ze wachten en ze wachten. Op de Messias en op een kind. Maar het is allemaal voor niets. Vruchteloos. De vruchteloze Elisabeth wordt tot model van een vruchteloze Messiasverwachting. Gemeente, zullen we de lijn even doortrekken vanavond? Er zijn mensen die vandaag aan de dag uitzien naar de komst van de koning, de wederkomst van Jezus Christus, niet net zo goed ook onbegrepen individuen. Ja, dan kun je wijzen op de tekenen van de tijd, maar de schouders worden opgehaald. Denk je dat en geloof je dat? Heeft dat wel zin, wordt er dan gezegd, te wachten op een koninkrijk? Hoeveel eeuwen al? Kom op. En wat heb je eraan? Als je leeft vanuit het woord en vanuit de geboden van God, het is toch veel prettiger om je eigen zin te doen. En dat wat in de Bijbel staat, is dat niet allang ingehaald door de realiteit van onze eeuw? Maar de Bijbel ziet dat op zijn best als poëzie. En een kerk maakt er een museum van. Gemeente, laten we resoluut zijn. Als we geconfronteerd worden met zulke ideeën. We moeten ons niet laten intimideren door de tijdgeest. Die zelfs de kerk en kerkmensen bezet houdt. Dan wordt het evangelie vermaatschappelijkt. En de boodschap ontkracht. En tegelijk, dat kan ook. We moeten er ook op letten dat het niet doorslaat naar de andere kant. Dat we alleen maar gefixeerd zijn op het uiterlijk. Terwijl we aan ons hart voorbij gaan, dan ontbreekt dat waar het om gaat, toch? Dus allebei, om zo te zeggen, vruchteloos. Daar kom je geen stap mee verder. En terwijl, dan kunnen de mensen zeggen wat ze willen. Dan kunnen ze denken wat ze willen. Terwijl wie het van de Here en van zijn woord leert verwachten, nooit beschaamd uitkomt. En dan worden we teruggeroepen vanavond. Als we aan de haal gaan met het woord van de Here, als we dat op onze eigen manier invullen. Want dat is, om zo te zeggen, vruchteloos. Dan worden we opgeroepen om te buigen voor het woord van de Here. Wat heeft Elisabeth gedaan? Wat de gevolgen ook waren, gebogen. Ja, maar zegt u, als dat dan alleen maar spot en smaad met zich meebrengt, buigen, ook dan. En hopen op het woord van de Here. En er is het niet in woorden uit te drukken geweest, dat Elisabeth hoorde, merkte dat ze zwanger werd. De onvruchtbare bevrucht, een wonder. En dan is dit nog maar het voorspel van dat wat er gaat gebeuren. Dat God wonderen doet op wonderen horen. Daar verandert het ongeloof van Aman Zacharias helemaal niets aan. Dat hij moet zwijgen, dat belemmert deze vrouw niet om te spreken. Ze heft de lofzang aan. De vrouw die stelt de man beschaamd. Tegenover Zacharias, waarbij zal ik het weten, staat het loflied van deze vrouw. God gaat zijn eigen weg. Dat is door mensen niet te begrijpen, maar het is alleen maar te bejubelen. En dan zien we dat Elisabeth de komst van haar kind in breder perspectief zet. God die naar mensen omziet. Onbegrijpelijk. Dan slaat bij Zacharias de twijfel toe. Als Gabriel in het heiligdom naar hem toekomt. Als hem wordt verteld dat zijn vrouw Elisabeth zo oud geworden toch nog een kind krijgt. En Zacharias dat doorgeven door het op te schrijven. Onbegrijpelijk, gemeente. Elisabeth het wel geloofd. Elisabeth de twijfel van haar man niet overneemt. Tegenover de twijfel van Zacharias ligt het geloof van Elisabeth op. Dat overwint haar twijfel. Gemeente, dat is de enige manier waarop je de twijfel te boven kunt komen. Twijfel mag nooit worden gekoesterd. Alsof twijfel erbij hoort. Alsof twijfel kenmerk is van het ware. En gemeente, twijfel werkt verlammend. Een twijfel vertroebelt het zicht op de Heere en op zijn belofte. Elisabeth gelooft. Ze gelooft dat God zijn belofte nakomt. Zeker. En dan vraag je af, waarom ontbrak die zekerheid bij Zacharias? Waarom sloeg bij hem de twijfel toe? Nou, gemeente, dat kwam omdat hij vanuit zichzelf redeneerde. Kijk, wat wij bedenken, wat wij zeggen en wat wij doen, dat biedt geen enkele zekerheid. Zekerheid, gemeente, ligt buiten ons. Elisabeth kreeg dat door. Het is de vraag vanavond of u, of jij, dat ook al doorkrijgt. Het buiten ons ligt. En het is waar, dan moet je erkennen dat je vanuit jezelf machteloos bent. Onmachtig jezelf te redden. Maar dan opent God in die erkenning de weg tot het ontwijfelbaar getuigenis dat hij zondaren redt en zondaren zaligt om niet. Maar dat is een getuigenis wat aangevochten kan worden. En dan hebben we des te meer de Heere aan te grijpen in zijn eigen woord. Heere u. En dan vind ik het helemaal niet zo vreemd dat Elisabeth de stilte opzoekt. Dat ze zich 5 maanden verbergt. Dat zij zich samen met haar man verootmoedigt. Zacharias moet stil zijn. Hij kan niet spreken. Over dat grote, over dat heerlijke wat God doet in hun leven. Maar dan ook in het leven van Israël. In de vervulling van Gods belofte. Hij moet zwijgen. En door ook te zwijgen, is Elisabeth solidair met Zacharias. En tegelijk zal ze de stilte hebben benut om zich te verheugen in de Heere. In dat wat hij doet. Hij naar hen omziet, naar hen luistert. Een kind. En dan heeft ze heel wat te overdenken. En daar heeft ze heel wat om zich over te verwonderen. Als tweede, heilzame afzondering. Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie dat wel eens gehoord hebben, maar daar zijn vogels waarvan de moedervogel zich in de broeitijd helemaal afzondert om helemaal gericht te kunnen zijn dat uitbroeden van de eieren. Het vrouwtje zit in een hol. En het mannetje smeert dat hol helemaal dicht met leem. Tot er maar een klein gaatje overblijft. Waardoor vadervogel met een snavel voedsel aan kan reiken aan de moeder. 4,5 maand lang zit dat vrouwtje daar afgezonderd van de wereld op haar ei. Zo beschermt ze de eieren. En kunnen die eieren niet gestolen worden of worden kapot gemaakt over wie dan ook. Nou, zo blijft Elisabeth hier verborgen. vijanden kunnen het wonder niet naar beneden halen. Ze blijft binnen, ze verbergt zich. We moeten ons realiseren dat Elisabeth een oude vrouw is. En wat zouden de mensen zomaar kunnen gaan zeggen? Ze zouden denken dat Elisabeth de weg kwijt is. Ze zullen het niet begrijpen. En als Elisabeth zou vertellen over het wonder, dan zou de ene dit over weten en de ander dat over zeggen. Elisabeth zwanger, dat kan toch niet? En daarom in stilte. Ze zondert zich af om het wonder te beschermen, maar zich ook te kunnen verwonderen over het wonder. Natuurlijk, het is sowieso een wonder als er een kind staat te gebeuren. Daar staat een mensenverstand bij stil. Maar het is hier des te meer van toepassing. Wonderlijk. Een kind in haar ouderdom. Elisabeth, die kan niet anders dan stil zijn. In stilte wachten op het wonder. En dan kan ze al een rol hebben gespeeld, dat ze de mensen pas onder ogen wil komen als zichtbaar wordt dat ze zwanger is. Bang, God wordt onteerd en bespot. Elisabeth, die kan en wil het wonder van haar zwangerschap niet tot voorwerp maken van geklets. En in stilte, de stilte die ze in acht neemt, die benadrukt het wonder. En daarin gaat de genade van God nog meer schitteren. Zeker als ze dan haar stilzwijgen doorbreekt. Als haar lofzang gaat zingen. Dan wordt hoorbaar voor anderen hoe heilzaam de stilte voor Elisabeth is geweest. En geweten hebben we hier misschien niet het manco van onze tijd, dat wij zo weinig stil zijn. Want wie is nu echt wel eens stil? En wie wacht er nu biddend in stilte op het wonder? De Heere doorbreekt met zijn genade. Je ziel stil is tot God. Stille tijd. Gemeente, dat is zo heilzaam om stil te zijn. Dan krijg je door en dan ontdek je hoe afhankelijk je bent van de Heere. Je aangewezen bent op genade. Je aangewezen bent op zijn ingrijpen in je leven. Dan moet je erkennen dat het leven je zo gemakkelijk opslokt. Het rumoer van deze tijd je zo gemakkelijk beheerst. Heere, bid ik dan, maak me stil. Maak me stil van binnen, stil in mijn ziel. En dan kan het niet anders dan zoek ik steeds weer opnieuw de stilte op. Gemeente, hoe teerder het geestelijk leven is, des te grotere plaats neemt de stilte in. Het stil worden voor het aangezicht van de Heere. Je buiten de maalstroom van het leven de stem van de levende hoort. Je het ervaren zult steeds weer opnieuw wie Hij het is. En dat Hij het is die geeft wat nodig is. Dan stem je in stilte af op het moment dat God komt en spreekt. Nou, gemeente, bereidt u zich zo voor op het spreken van de Heere. Hebt u zich zo voorbereid op de zondag? In stilte, biddend, verlangend, verwachtend. Dan kun je wonderen verwachten in de stille omgang met de Heere. Heel concreet, in de verkondiging van het woord. Dan legt Hij het getuigenis in je hart. Opdat ik straks onder de mensen het getuigenis tot klinken zal brengen. Want gemeente, zegt nou zelf, wie zal er ooit een goed woord over de Heere kunnen zeggen? als hij nooit zelf met God gesproken heeft? Wie zal ooit een goed woord van de Heer kunnen zeggen als hij niet tot je ziel gesproken heeft? Hoe kan ik zingen van de goede tierenheid van God als ik nooit onder vier ogen met hem ben geweest? Hoe kan dat, gemeente? Goed spreken van God, terwijl je zijn spreken aan je voorbij laat gaan, als je onder het woord probeert uit te komen, dan blijft het woord beperkt tot de buitenkant, meer niet. Dan ben je etalage-christen, om het zo te zeggen. En een etalage kan er soms heel mooi uitzien. Maar stel dat je binnenkomt en de winkel is leeg. Gemeente, zo is het. Als we alleen maar aan de buitenkant christen zijn en de kern van de zaak ontbreekt, dan ben je leeg. Dan heb je niets. Dan ga je ten onder en kom je om. Terwijl wij je leert leven van Gods overweldigende genade, het hart vol wordt, vol van de Heer. En dan kan het niet anders dan stroomt je hart over en dan ga je spreken van de dingen van God. En daarom kan Elisabeth ook niet verborgen blijven. En daarom komt ze tevoorschijn. Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen waarin hij mij heeft aangezien, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Wat ze in stilte heeft gezongen, dat herhaalt ze als de mensen zien wat er staat te gebeuren. Voor de mensen haar aandacht kunnen gaan geven, zet ze God in het middelpunt. Vertelt ze zingend wat God heeft gedaan, wat hij voor haar heeft gedaan, wat hij heeft ingegrepen in haar leven. En dat werd dan heel bijzonder licht op de weg die de Heere met haar gaat. Dat geeft het al zo hier in onze tekst, zo'n bijzondere lading, al zo. Elisabeth die beleidt daarmee dat God met haar een hele bijzondere weg gaat. Dat hij ondanks alle onbegrepen dingen het goede, het beste met haar heeft voorgehad. En ze is het met de Heere eens. Ja, zegt u, hoe kom je zover? Om het met de Heere eens te zijn. Als je weerstand voelt tegen de weg die de Heere met je gaat. Als je midden in een donkere tunnel staat van zorg en ellende. Dan, gemeente, doe net als Elisabeth. Alles wat je meemaakt voor de Heere neer te leggen. Alle nood en alle uitzichtsloosheid. Te beseffen, te beleven. Dat hij niet voorbij gaat aan die mens die zich voor hem neerlegt. En inderdaad, dan vervult God lang niet altijd onze verlangens, nee. Maar hij vervult wel zijn belofte. Dat heeft Elisabeth ook moeten leren. Op Gods tijd en op Gods manier. Alzo heeft de Heere mij gedaan. De Heere. Kijk, gemeente, wij houden zo graag de regie in eigen hand. En is het dat niet waar hij bij ons aan vast kan zetten? Wat er in ons leven gebeurt, onder controle willen houden. Alsof de Heere niet het goede met ons voor heeft. Wij onszelf niet aan de Heere kunnen overgeven. Gemeente, het kan en het mag. Daar legt Elisabeth getuigenis van af. Alzo heeft de Heere mij gedaan. In de dagen in de welke hij mijn versmaadheid heeft aangezien. Gemeente, dat brengt mij bij het derde. Blijde verwachting. Als je Elisabeth hoort zingen, dan lijkt het alsof het kind wat ze verwacht al geboren is. Ze sluit zich zo in de belofte van God, dat ze die belofte al als vervuld ziet. Het geloof mag wel eens meer zien en mag wel eens verder zien dan dat wat het oog ziet. Dan mag je vooruit zien. En dan mag je de uitkomst zien. Kijk, als wij ergens aan beginnen, dan is het nog maar de vraag of waar wij aan begonnen zijn, we ook af kunnen maken. Thuis dat je bouwt en de zaak die je opbouwt en de carrière waaraan je bouwt. Dan kan gebeuren dat je dat bouwen moet staken. En dat je je werk op een gegeven moment moet afbreken. Maar je weet, als de Heere begint, dan gaat hij door. Dan maakt hij zijn werk af. Hij voleindigt wat hij begon. Zeker. Maar nee, die zekerheid die leeft niet altijd even sterk. Dat weet ik ook. En die kan ook in het leven van het geloof verstek gaan. Maar dan is het zo bijzonder dat God niet aan ons denken en aan ons beleven gebonden is. Hij gaat zijn eigen weg. En dan is het een wonder des te meer als we achter hem aangaan. Als we leren volgen. Zonder vragen. Wat er voor nodig is. Bekering. Inderdaad. Bekering. En dan ook dagelijkse bekering. Als je dagelijks leert leven van genade. Dan zul je ook dagelijks op die genade een beroep doen. Omdat je zonder hem niet kent. Maar Elisabeth die is er niet beschaamd mee uitgekomen. En ik verzeker u gemeente, de God van Elisabeth die leeft nog. En die God die wacht om genadig te zijn. Dat is gegeven met zijn bewogenheid over zondaren. En dat is verankerd in zijn woord. God is een God van ontferming. En dat heeft hij bewezen. Door alle eeuwen heen. En dat bevestigt hij hier bij Elisabeth. Hij is de God die aanziet. Nou, kan het niet anders. Dan kijkt Elisabeth verder dan haar kind. Dan ziet ze dat kind waarvan haar kind, haar zoon, de heroud zal zijn. Jezus Christus. Dan zal haar kind wijzen op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Want als God ergens zijn liefde in bekend heeft gemaakt, dan is het in zijn zoon, zijn geliefde. Elisabeth krijgt een zoon. Gemeente, God geeft zijn zoon weg. Dat is onbegrijpelijk. Ik moet bedenken aan dat bijzondere voorval direct na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog waarin het Veluwse Putten was getroffen door een ramp. Na een aanslag op een Duitse officier werden 600 mannen weggevoerd. De meeste die stierven in concentratiekampen. Putten was een dorp in rouw. Putten was een dorp met weduwen. Een dorp zonder vaders. En een jonge dominee, die had na de oorlog de moeilijke taak om troost te bieden in deze diep droevige omstandigheden. Maar hij werd bijgestaan door een hele ervaren ouderling. Man die zelf twee zonen had verloren tijdens de razzia. Toen die jonge dominee een jonge weduwe probeerde te troosten, toen zei ze tegen die dominee: "Och man, je bent nog zo jong, je hebt nog helemaal niks meegemaakt." En toen boog die ouderling zich naar voren en die zei tegen die vrouw: "Heb ik dan ook niks meegemaakt?" "Ja," zei ze, "jij bent toch ook een jongen kwijtgeraakt." En zei die ouderling, twee. Twee jongens. En hoeveel had je er? Zei die vrouw, ja, twee. Nou, zei die vrouw, dat is haast nog erger. Twee jongens. Twee jongens kwijt, kun je dat begrijpen? En toen zei die ouderling tegen die vrouw, God had één jongen. God had één zoon. En hij wilde hem kwijt. Voor jou en voor mij. Kun je dat begrijpen? En dat brak het hart van die vrouw. God gaf zijn zoon. Als een teken dat hij naar mensen omziet. Zijn enig geboren zoon. Gemeente, wat doet dat u? God zijn zoon gaf. Dat hij hem overgeeft tot in de dood aan het kruis. En dat is de reden dat onze redding wordt verkondigd in zijn bloed. Mensen die de smaadheid van de zonde met zich meedragen. Die biedt hij in de verkondiging van het woord verzoening aan. Of probeert u al een leven lang onder het woord uit te komen. Ja, zegt u, kan dat dan wel en mag dat dan wel? Nou gemeente, het kan niet en het kan nooit en het gaat nooit en het is onmogelijk als u zich vast blijft klemmen aan iets van uzelf. Als u houvast zoekt buiten Christus. Maar dan zegt hij vanavond via zijn woord, zie hier ben ik. En er is de vraag aan ieder heel persoonlijk, kunt u zonder hem? Gemeente, het evangelie, dat is zo ruim dat niemand wordt buitengesloten. Tenzij u uzelf buitensluit. Elisabeth in haar lofzang sluit zichzelf in. En daar heb u gelijk in. Dat is niet iets van haarzelf, dat is genade. Gevolg van het wonderlijke ingrijpen van God. Heere, u die naar mij omziet. Heere, u die acht op mij slaat. Heere, u. Zo levert Elisabeth zich uit aan de Heere. Gemeente, dat is zo heilzaam. Zou dat ook maar niet doen. Uzelf in de handen van de Heere leggen. Want als je jezelf in handen hebt, kan helemaal lijken, maar het is niets leeg. Terwijl wanneer je leegheid leert belijden, je de volheid van Christus zult ontvangen. En dat is het wat Elisabeth bezingt. In de dagen waarin hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Kun je denken aan de spot en de verachting die de kinderloosheid van dit priesterpaar met zich meebracht. De mensen die kunnen Zacharias en Elisabeth van alles en nog wat verweten hebben. Zo van, als ze dit meemaken, dan zal dat niet voor niks zijn. Maar misschien zijn het wel huichelaars. Het lijkt heel wat in hun leven, maar intussen. Maar door het kind wat ze verwacht, wordt die smaad weggenomen. God is haar te hulp gekomen. God neemt het voor haar op, mijn smaad. Maar gemeente, dat is het niet alleen. Dan moeten we weer van Johannes, haar kind, naar Gods kind. Gods zoon. Want door hem is Elisabeth's diepste smaad weggenomen. Hij nam haar zonde smaad op zich. Hij trad tussen beiden. En dan zegt Elisabeth meer, veel meer dan zo op het eerste gezicht lijkt. Dan zingt ze een lofzang op de grote daden van de Heere. Jonge mensen, eeuwen voor Elisabeth leefde, is er ook een vrouw geweest, van wie de man ook priester was. Toen zij een kind baarde, toen riep ze: Ichabod, de eer is weg. Schoondochter van Eli, de vrouw van Pinaas. Ze hoort hoe de ark van de Heere door de Filistijnen wordt weggevoerd. En dan zegt ze: de eer is weg. Ichabod. Elisabeth zingt: de smaad is weg. De eer is terug. Niet Ichabod, kabod. De heerlijkheid van de Heere, die is teruggekeerd. Ere zij God. Gemeente, hoort u hoe Elisabeth vooruit zingt? Ze de toon zet voor dat wat komt. Voorspel de lofzang van Maria. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. Voorspel de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Gemeente, nog even. En de schemering waakt. Nog even. En de adventstijd is voorbij. En er zijn alle hemelkoren nodig om het uit te zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Om vrede op aarde te verkondigen. Om te proclameren dat God in mensen een welbehagen heeft. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 34, het tweede vers, Psalm 34, vers 2. Gemeente, laten wij samen danken. Groot en genadig God. U komt alle dank toe. U komt met uw woord. Met uw getuigenis. Met de boodschap van uw ontferming over zondaren. Heere. Laat die boodschap bij ons binnenkomen, voor het eerst, maar dan ook steeds weer opnieuw. die boodschap ons raakt. Dat besef dat er buiten Christus om geen leven is. Onze zondigheid, onze verdorvenheid, niet iets is om te bagatelliseren. Wat zijn wij daar goed in? Maar het is ook schuld die we tegenover u hebben te belijden. En dan bidden we des te meer. Breng ons aan de voeten van de grote koning. Uw zoon. Zaligmaker van het verlorene. En dan bent u het zelf. Die armen met goederen wil vervullen. Bent u het zelf. Die laat zien. Dat u overvloedig schenkt wat nodig is. Rijke, rijke in zichzelf. Die zendt u ledig weg. Laat dat ook maar bij ons binnenkomen. Als dat ons geldt. En overweldig ons door de kracht van uw geest en ziet u ons aan. De dingen van u ook niet op de lange baan worden geschoven. Alsof we weten hoe lang onze genadetijd duurt, dat weten we niet. Daarom is de boodschap ook heden nu. Laat zo uw woord een kracht zijn tot zaligheid. En bidden. Wees met ieder in het bijzonder. U weet wat we met ons meedragen. U kent onze levenspijn. Verdriet. Verliezen die we hebben geleden. Zeker ook rond deze dagen kan dat extra bij ons binnenkomen. Een lege plaats. Aan een pijn. En dan ook daarin troost te vinden bij u, de levende God. Daarin te ervaren. Dat uw woord blijft tot in der eeuwigheid. Wij bidden, omring met uw zorg, met uw ontferming. Als we ziekte met ons meedragen, misschien al lang ziek zijn, aan huis gebonden. Wat kan het uitzichtsloos lijken? Nou, dan zicht te hebben op u. En zicht te hebben op die heelmeester die gebroken of van hart geneest. Dat het eerste zal zijn. Alles. Wees nabij. Als we psychisch zwaar hebben. Als we geen licht zien. Duisternis ons omringt. Heren, prikt u er doorheen. En laat een lichtstraal van uw ontferming het hart raken. Wees u nabij. Nou, we oud zijn geworden. We in moeten leven aan krachten en gedachten. Wat kan het moeilijk zijn, ook als we dat van nabij meemaken. Geef ook daarin uw ondersteuning. En geef door alles heen dat er uitzicht mag zijn op dat wat komt. En dat wat in uw zoon ligt. Wat hij verwierf door zijn kruis en door zijn opstanding. Genade God, wij bidden. Ziet u jongeren aan, midden in het leven. Wat kan er ook veel zijn waar we tegenaan lopen, we niet bevatten en begrijpen. Dat kunnen we in de war raken van alles wat er om ons heen gebeurt. Wat kunnen we in de ban zijn van dat wat het leven biedt. Heren, maak ons los van dat wat ons van u aftrekt. En richt ons op u. Wees als de God van het verbond. En de God van alle genade nabij. En werkt u in de harten van jongere generaties. Ontferm u over de jongens en meisjes van de gemeente. Zegent u hen. Misschien toeleven naar het kerstfeest morgenavond. Geeft u een gezegende avond. Waarin de boodschap van de komst van het kind centraal staat. Al zingend. We mogen getuigen van wie hij is en wat hij heeft gedaan. Zo bidden we voor de gemeente. Zo bidden we voor hen die hier mogen werken, de broeders van de kerkraad. Dominee Tramper, zegent u hem. Geeft u hem kracht ook deze dagen de boodschap te laten klinken. Onthoud hem uw geest niet. We bidden voor de emeritie predikanten die hier mogen wonen. Schenk hen genadig uw zegen, ook bij het ouder worden, met degenen die hen lief zijn. Draagt u. En doe ook daarin zien dat u de God bent, die ook bij het ouder worden vruchtbaar wilt maken voor u en voor uw koninkrijk. En het dienstbaar zijn aan u, de levende God. Wij bidden, ontferm u over de kerk. De kerk waarin we ons geplaatst weten, met alle zorgen die we daarover kunnen hebben. We leggen het in uw handen. Wij geloven en belijden dat u regeert. En toon dan uw macht en uw majesteit. Wij bidden, eens met de kerken in Nederland. Laat de boodschap van het evangelie klinken, juist ook deze dagen. En laat die boodschap ook gehoord worden door hen die niet vertrouwd zijn met die boodschap. Opent u wegen, ook hen, de boodschap te laten horen. Ook hen te confronteren met dat wat altijd en eeuwig waarde houdt en waarde heeft. Wij bidden voor de voortgang van uw woord wereldwijd. Zendingswerk, mensen op moeilijke plaatsen, daar waar de kerk ondergronds gaat. Toon uw macht en toon uw majesteit. En doe ook daarin zien wie u bent. We bidden voor uw volk. Nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, neem de sluier van hun gezicht weg. En doe hen zien wie u bent in uw Zoon Jezus Christus. Ze het kind zullen aanbidden. We staan bij in de spanningsvolle situatie in het Midden-Oosten. Bidden om vrede over Jeruzalem, vrede over Israël. Vrede voor Joden en Palestijnen, Joden en Arabieren. Laat Jood en Heiden zien dat Jezus Christus de grote koning is. Zo bidden wij. Zo smeken wij, hoort u ons. En zo danken wij u en wij prijzen uw naam. Dat u het bent die komt en spreekt. Groot en heerlijk God, om Jezus wil. Amen. Psalm 138, vers 3 is de slotzang. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. Psalm 138, vers 3. Gemeente, bewaar het woord. Gaat u heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.